Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het Heilige Evangelie en naar de beschrijving van Lucas het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. We noemden nu Lucas 2, de versen 1 tot en met 7.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van een keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad van Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden van dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte, in het kerstevangelie. Lucas 2 en daarvan het zevende vers. We noemden u Lucas 2, het zevende vers, deze woorden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we vanmorgen letten op Gods belofte vervuld. Drie gedachten. Ten eerste hoe het plaatsvond. Ten tweede waar het plaatsvond. En ten derde waar het geen plaatsvond. We noemden nu dus Gods belofte vervuld. Ten eerste hoe het plaatsvond. Ten tweede waar het plaatsvond en ten derde waar het geen plaats vond. Wat kan dat lang duren? In het leven van de kerk. Ja, wat bedoelt u? Nou, wat kan dat lang duren voordat de Heere zijn belofte die hij gegeven heeft, die hij afgedrukt heeft in het hart, vervuld. En toch doet de Heere dat. Daar spreekt onze tekst immers ook van. Jazeker. Het is beloftevervulling als hier in onze tekst staat en zij baarde haar eerstgeboren zoon? Jazeker, het is gegaan dwars door het onmogelijke heen. Het is gegaan dwars door de bestrijdingen heen. En dan bedoelen we niet alleen maar in het leven van Maria. Ook, zeker. Maar als we letten op de tijd dat de Heere nu zijn belofte voor het eerst heeft gegeven en hier in Lucas 2 heeft vervuld, ja, dan zijn er 40 eeuwen verstreken. Dan zijn er 4000 jaar voorbij gegaan. Immers, Genesis 3 vers 15. Daar heeft de Heere voor het eerst beloofd dat hij zijn zoon zal zenden, dat hij de verlosser zal zenden, dat hij een Messias zal geven. Nou, dat is door de onmogelijkheden heen gegaan. Dwars door de bestrijding en de strijd heen. En toch, ja, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. O, was er geen welbehagen vanuit de stilte van de eeuwigheid, er zou geen zaligheid zijn. Was er geen welbehagen, er zou geen zaligmaker zijn. Want de Heere die had rechtvaardig dat hele Adamsgeslacht in de zonde en in de verlorenheid kunnen laten liggen. Dan zou hij geen mens onrecht hebben gedaan. Niemand. Dat zou rechtvaardig zijn geweest. Maar nu dat wonder. God heeft een volk verkoren. Ja, dat is waar. Dat volk dat ligt net als ieder ander van nature midden in de dood. Dat volk ligt net als ieder ander op de vlakte van het veld vertreden in het geboten bloed en prooi van de draak uit de afgrond. Dood, zegt de apostel, in de zonde en in de misdaden. Maar dat volk, dat zal levend worden gemaakt. Al ligt het dan van nature ten prooi aan de vorst der duisternis, maar dat volk wat de Heere heeft verkoren in de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid, dat zal hij als een oorlelletje gaan rukken uit de muil van de leeuw. En daarom moest de leeuw uit de stam van Juda worden geboren. De leeuw, met een hoofdletter, uit de stam van Juda. En wie zag daar nu naar uit? Wie zag daar nu nog naar uit? In de tijd dat het hier plaatsvindt. Nou ja, een enkeling. Daar zag nog maar een enkeling naar uit. Want dat volk van Israël, o, dat lag verzonken in ongerechtigheid en in eigen gerechtigheid. Dat volk dat zag helemaal niet meer uit naar een zaligmaker. Ja, het zag wel uit naar een verlosser van het Romeinse juk. Dat wel. Maar dat volk dat zag niet meer uit naar een zaligmaker. En toch, als het Gods tijd is, dan kan Lucas schrijven. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Zij. Wie was dat? Ja, dat weten de kinderen. Dat was Maria. Die eenvoudige, die arme, maar Godvrezende maagd. Een van de weinigen van dat overblijfsel die nog uitzagen naar de vervulling van de belofte met betrekking tot de zaligmaker. En wat een weg is dat geweest. Voordat Johannes ervan kon schrijven, het woord is vlees geworden. Wat een weg. Voordat het waar is geworden, de zaligmaker is geboren. De kerk van het Oude Testament, ja, de ware kerk, Gods volk, dat heeft met verheuging verlangd. En wat een wonder dat de Heere ook in tijden van benauwdheid en in tijden van donkerheid die belofte met betrekking tot de komst van de zaligmaker voor het eerst in Genesis 3 gegeven, door het Oude Testament heen ook heeft vernieuwd. En ook heeft verduidelijkt. Wat is dat een wonder geweest, dat de Heer in zijn eigen woord heeft bevestigd en de belofte opnieuw heeft gegeven. Kijk, dat bedoelt de dichter ook als die zegt, één ding, God heeft één ding gesproken en ik heb dat tweemaal gehoord. Dan moet de Heer zijn eigen woord wel eens gaan bevestigen. Dan komt de Heer er wel eens een keer op terug. En dan wordt die ziel in herinnering gebracht. Het moment waarop de Heer voor de eerste keer zijn belofte in het hart heeft gegeven. Want ja, als de Heer die belofte geeft, dan kan die belofte glashelder zijn. Maar het kan ook weer, ja, als dat geloof niet in oefening is, dan schrompelt als het ware die verwachting ook weer ineen. Maar het zal waar zijn en het zal waar worden wat we ook zojuist weer hebben gezongen. Hij zal zijn werk aan mij volenden. Om dan te mogen gaan beleven, mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want door al mijn berekeningen, dan moet een streep. En als er een streep doorheen moet, ja, dan weet ik niet meer hoe het moet. Dan weet ik niet meer hoe het ooit nog goed kan komen. En dan van binnen, dan komt de bestrijder erop af en die fluistert het in. Het zal allemaal wel bedrog zijn geweest. Maar nu juist in die weg gaat de Heer zijn belofte vervullen en hij doet dat op zijn tijd en hij doet dat op zijn wijze. En dan weten we vanuit de geschiedenis dat de Heer zijn engel zendt naar het noorden van dat land. Dan weten de kinderen uit de geschiedenis dat er een engel wordt gestuurd naar Maria. Daar in Nazareth, in dat verachte Nazareth, in dat verachte Galilea. En dat het veracht was, jazeker, dat wordt later in de geschiedenis wel duidelijk, want dan is er een Nathanael en die zegt van, kan uit Nazareth iets goeds komen? Nou, het allerbeste wat er is. Dat is uit Nazareth gekomen. Nee, niet wat betreft zijn geboorte. Want Christus, dat weten we, hij is in Bethlehem geboren. Maar als hij dan later terugkomt van zijn vlucht uit Egypte, dan neemt hij in Galilea en in Nazareth zijn intrek. Daar in Nazareth, daar woont Maria. Wat is dat nou eigenlijk voor een vrouw? Ja, het is een hele jonge vrouw. 17 jaar misschien? Hoe oud zijn jullie, meisjes? Hoe oud ben je? 16? 17? En in het hart van Maria was de vreze van de Heere te vinden. 16, 17 jaar. En dan komt daar die engel. En die gaat het tegen haar zeggen. Ge zult bevrucht worden. En een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. God zal zijn woord vervullen. Dat was 700 jaar daarvoor ook al uitgesproken door Jesaja. Een maagd zal zwanger worden. 16, 17 jaar, ongetrouwd, een maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. Ja, maar dat zou toch in Bethlehem plaats gaan vinden? Ja, dat is waar. Dat had Micha ook al geprofeteerd. stond ook al beschreven in dat woord. Die engel wordt wel naar Nazareth gezonden, waar Maria woont, maar die geboorte die moet in Bethlehem plaats gaan vinden. En daar gaat de Heere zelf, daar gaat de Vader van zijn Zoon zelf voor zorgen. En dan zit daar in Rome een goddeloze keizer op de troon, die wordt voortgedreven door zijn hoogmoed. Die noemt zichzelf de goddelijke. Maar de arme man beseft niet dat hij maar zo'n klein speldenprikje is in dat grote raadsplan Gods. En dan moet de hele wereld beschreven worden. En dan moeten Jozef en Maria naar Bethlehem. Het gaat dwars door de diepte heen. Jazeker. Maar God regeert. En hij zal zijn almacht tonen. En zo werkt de Heer op een wonderlijke wijze. En zo werkt de Heer ook op een verborgen wijze. Nee. Als ze daar in Bethlehem aankomen, dan staat daar geen erewacht voor het prinselijke paar. Nee. Nee, de moeder van de zaligmaker, die wordt daar niet met allerlei zorg omringd door mensen. Nee, de weg die is niet naar het paleis te Jeruzalem, maar de weg die is naar een beestenstal daar in Bethlehem. En dan staat het er. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Onbevattelijk, hè? Het is toch niet te begrijpen? De Zoon van God geboren in de allerdiepste vernedering. Maar wat troostvol, hè? Of hebben we dat nog nooit zo gezien, volk? Wat troostvol. Daar in die beestenstal. Daar wil de Christus nu geboren worden. Daar wordt het waar en zij baarde haar eerstgeboren zoon. In die beestenstal. Om verloren zondaren. Hoor je het? Verloren zondaren. Om die te zalen. Verloren zondaren, die liggen in de allerdiepste ellende. O, die kloof die door onze zonden is geslagen, die is zo breed, hè. En die kloof die door onze zonden is geslagen, o, die is zo diep, hè. En nu is Jezus gekomen. Om die kloof te dichten. Hij zelf daalde af in de diepte van die kloof. Door de menselijke natuur aan te nemen. Net als u en ik en jij. Lichaam en ziel. Onder de wet heeft hij zich moeten en heeft hij zich willen stellen. Om de eis van de wet te aanvaarden en om die te doen. En om de schuld van de zonde van de zijde te gaan betalen. Is er nu vanmorgen misschien een ziel die het ingeleefd heeft met de vinger op het eigen hart? Hij, zij, kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen? Hij wel. Hij wel. Die hier in die kribbe, in die beestenstal, is neergelegd. Is het geen wonder dat hij werd geboren? En dat op een plaats die voor iedereen die maar bukken wil, toegankelijk is. Eerste gedachte, hoe het plaatsvond. Tweede gedachte, waar het plaatsvond. Ja, het zijn van zulke bekende woorden, we lezen er eigenlijk gewoon maar overheen. Hè. En wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe. Christus. Hij kwam. Hij wilde komen. God zond hem. Hij liet zich zenden. Hij werd geboren als een hulpeloos kind. De apostel die schrijft in de Korinthebrief. Hij arm geworden, daar hij rijk was. Als het gaat over zijn menselijke natuur, oh, dan zie je uiterlijk van die rijkdom helemaal niets. Niets. En toch kan de apostel eraan toevoegen opdat gij... En dan spreekt hij de levende kerk aan, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Christus, hij wilde zijn arme kerk rijk maken. Nee, niet rijk naar de wereld. Ook al zijn er onder Gods volk rijke mensen met betrekking. Nou ja, als het over wereldse begrippen gaat, die zijn er ook. Hij wilde zijn volk rijk maken. Hij wilde ze met geestelijke goederen vervullen. Rijk maken in de gemeenschap met God, die door de zonde verbroken is geworden. Verbroken in Adams val, verbroken door mijn eigen zonde, heel mijn leven lang. Nooit, maar dan ook nooit, kan God met een mens te doen hebben. Of het is in zijn zoon. En daarom zijn die woorden die de 40ste psalm verwoorden, waar de borg vanuit de stilte van de eeuwigheid aan het woord is. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Daarom zijn dat zulke bijzondere woorden. Wat een toezegging die Christus heeft gedaan, al vanuit de stilte van de eeuwigheid. O, die eeuwige vredegedachte van God. Die eeuwige vredegedachte van Christus. En die gedachten, die vredegedachten, die krijgen nu hier in dit kerstevangelie zijn gestalte. Die toezegging krijgt gestalte. O, de horen der zaligheid, waar Zacharias over heeft gezongen, die wordt hier opgericht. Maar wie ziet er nu eigenlijk heerlijk uit? In zo'n hulpeloos kind. Nou, alleen degene die er een geloofsoog voor hebben gekregen. Die hebben heerlijkheid gezien in dat hulpeloze kind. Die er een oog voor hebben gekregen. En weet je, dat oog, dat is nou hetzelfde oog waarmee ze ook zichzelf hebben leren kennen. Als vuile, als walgelijke zondaren voor God. Dat zijn nou die zielen die met dat recht van God te doen hebben gekregen in hun leven en die het verstaan hebben. Betaal mij wat gij schuldig zijt, maar die het geleerd hebben. Het is onmogelijk, hij zojuist gezegd, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En het ergste is, ik maak die schuld alleen nog dagelijks meerder. Er moet een ander aan te pas komen. Een ander. een ander met een hoofdletter. Een borg. En o, wat een blijdschap gaf het, hè? Hij zal verschijnen, hè? Tot u lieder vreugde. Waar de Heere dan die belofte heeft afgedrukt in de ziel. En dat mag natuurlijk ook met andere woorden. Maar daarin hebben we gezien, God dacht een weg uit. En in zulke ogenblikken ook hebben geloofd, God zal die weg die hij heeft uitgedacht aan mijn ziel ook openbaren. Kijk, toen werd het een adventsvolk. En dat adventsvolk, dat mocht de vinger wel eens bij die belofte leggen. Maar als de Heere de belofte dan nog niet vervult, ja, dan wordt het weer opnieuw een verloren zaak. En als dan hier in dat evangelie wordt gezegd, wordt geschreven, zwart op wit staat. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. O, dan gaat dat hart van die ziel, van dat ware adventsvolk, dan gaat dat hart branden. Nee, dan is dat hulpeloze kind wat daar gewoon in doeken wordt gewonden door Maria. Dat is niet te gering. Zeker niet. Want al wordt dat kind dan in die beestenstal geboren en in eenvoudige doeken gewikkeld, dat doet aan de begeerlijkheid van dat kind niks af. Zulke die gaan roepen. Heb je het al gedaan vandaag? Vanmorgen? Heere, wijs me dan toch de weg naar die beestenstal. Want als u me de weg naar die beestenstal wijst, en ik mag die koning in zijn schoonheid aanschouwen, dan zal die beestenstal voor mijn ziel een koninklijk paleis zijn. En die herders, die komen straks, ja. En ze komen met haast. Ja, maar die zijn die stal gewend. Ja, dat is zeker. Die zijn die stal gewend. Maar die nederigste plaats is voor een doemwaardig zondaar. In het aanschouwen van de geboren koning. In het zien van de geschonken zaligmaker. Een voorportaal van de hemel. Als ze daar Jezus mogen vinden. Voor zielen die onderwerpelijk hier van binnen dus hebben beleefd. Buiten Christus is God een verterend vuur. En het is een bijzonder wonder dat Christus nu wilde komen naar zijn menselijke natuur. Die menselijke natuur wilde aannemen. Om zo plaatsbekledend de wet die de Heere de sterveling heeft gezet, maar die sterveling niet heeft willen vervullen, om nu plaatsbekledend die wet te gaan vervullen. En om nu plaatsbekledend de schuld van de zonde van de zijne te gaan dragen. O, begrijpen we hoe onmisbaar het is om nu aan die voeten van die geboren zaligmaker terecht te komen. Om zo de heerlijkheid van Sions koning te mogen aanschouwen. Uw ogen, ja, dat had de Heere beloofd, hè. Aan dat volk, dat overblijfsel. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En waar ligt die koning nu? Ja, hij ligt in doeken gewonden. In de kribbe. Ach. Weet u, het is voor de wereld onbegrijpelijk. Als het nou gaat over de koning der koningen. Dat hij in een beestenstal gelegd moest worden. De wereld begrijpt er niks van. Maar wij? Kunnen wij het begrijpen? Nee, begrijpen kan ik het niet. Maar heeft die koning voor ons nu al waarde? Dat mag de vraag toch wel zijn op de eerste kerstdag. Heeft die koning voor mij nu al waarde? O, zegt er een, als ik het wist waar ik hem vinden kon. Ja, we hoeven er niet voor naar Bethlehem te gaan. Nee, want we kunnen nu wel naar Bethlehem gaan als je er tenminste komen kunt. Maar dan zul je niets meer van die koning zien. Ja, maar waar kan ik hem dan vinden? Hier in het woord. Hier in dat dierbare woord. Daar is die koning te vinden. O, als ik, zegt er een, als ik eens wist hoe dat ik bij hem komen kon. Weet je, dan hoef je maar één ding te doen. Eén ding? Ja. Dan hoef je maar één ding te doen. En dat is bukken. Dat is bukken en dat is buigen. Bukken voor God. En bukken onder God. Ik heb gedaan. O, zie je David bukken? Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, o Heere, uw gramschap dubbel waardig. Heere, ik heb gezondigd en ik ben het oordeel waardig. Weet u? Zo'n ziel die mag zichzelf verliezen onder de deugd van Gods heilig recht. Gaat de Heer het doortrekken? Dan doet hij geen onrecht. Een bukkende ziel die mag zichzelf verliezen onder Gods heilig recht. En mag dan zichzelf terugvinden onder de deugd van Gods liefde. Gods liefde, geopenbaard in de schenking van zijn Zoon. O, dan is Hij er. Dan is Hij er bij hen en dan zijn zij er bij Hem. Dan wordt recht verstaan wat nu werkelijk kerstfeest is. Dan is Hij het voorwerp van hun liefde. Dan is Hij de oorzaak van hun vreugde, van hun kerstvreugde. Waarom? Wel, dan is Hij hun zalig maakt, dan mogen zij zijn liefde proeven. Dan hebben ze alles in hem. Dan is hij voor hen alles. Als ik u heb, o Heere mijn, zou dan nog iets anders mijn deel zijn? Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Maar de tweede gedachte, die hebben we genoemd waar het plaatsvond. We zullen gaan letten op de derde gedachte, waar het geen plaatsvond. We zullen eerst gaan zingen. van Psalm 89, de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. En het achtste, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. Wat er volgt in het zevende en het achtste vers van de 89ste psalm. beestenstal, in een voerbak. Was er dan geen andere plek? Waarom moest Christus nu in een beestenstal in geboren worden en in een voerbak? Als een weeg. Waarom? Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Zo vermeldt de evangelieschrijver het. Geen plaats voor hen lieden, geen plaats. Stel het je voor, het is een drukte van belang. En dat vanwege die beschrijving die, nou ja, opgelegd was door de koning door de keizer in Rome. Iedereen moest naar zijn oorspronkelijke stamgebied. Om daar ingeschreven te worden in dat bevolkingsregister. Drukte van belang. Je zou bijna zeggen dat hele land is in rep en roer. Nou ja, dan kun je het je voorstellen. Dan is het hotel daar in Bethlehem, dat is vol. Voor hen lieden. Geen plaats. Dus voor anderen nog wel. Voor hen lieden geen plaats. Ja, maar wist die herbergier, die hoteleigenaar, wist hij dan dat Maria zwanger was van de Zoon van God? Nee, dat wist die man niet. En toch, voor hen lieden geen plaats. Wat hij wel gezien had, ja, dat is niet zo moeilijk. Wat hij wel gezien had, dat was dat die jonge vrouw, ja, die is hoogzwanger. Dat was zichtbaar. En wat ook zichtbaar was, nou ja, dat jonge stel, of misschien is Jozef wel ouder geweest, maar in ieder geval dat stel, waar die jonge vrouw hoogzwanger van was, die waren arm. Dat kon je zo aan de buitenkant zien. En die herbergier, die heeft bij zichzelf gedacht, dat ongemak, dat wil ik niet hier. Nee, die kan ik wel een onderdak bieden, maar die zijn morgen niet weg. Dus, ja, dat zou inkomstenderving zijn. En zonder dat de man het zelf wist, was die een instrument in de hand van de vorst der duisternis. Want weet je wie het wel wist, waar dat Christus geboren moest worden? Dat was de duivel. Die wist het. Die wist het, dat het gebeuren zou in Bethlehem, Efrata. En nu is deze herbergier een instrument in de handen van de vorst der duisternis. Zonder dat de beste man het zelf wist. In een poging van de duivel om de vervulling van de belofte met betrekking tot de komst van Christus in Bethlehem te verijdelen. Is dat zonde geweest van die man? Hij heeft het toch in zijn onwetendheid gedaan? Ja, maar weet je, het is zeker zonde geweest voor deze man. Want als hij daar dat paar wegstuurt en zegt van ik heb geen plek voor jullie, dan zondigt hij tegen de tweede tafel van de heilige wet. Want dat is geen naaste liefde. Die man die heeft een nood gezien. Hier moet hulp geboden worden. Ja, maar niet bij mij. Geen plaats. Voor hen lieden geen plaats. Onwetend heeft een man de zaligmaker buiten de deur gehouden. En hoe vaak hebben wij dat ook al niet gedaan? En dan niet onwetend, maar bewust. Hoe vaak hebben wij bewust de zaligmaker buiten de deur gehouden? Hoe vaak heeft de zaligmaker op de deur van ons hart geklopt? Doe mij open. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Geen plaats. Ja, voor anderen wel. Voor hem niet. Kijk eens naar binnen. Nee, niet bij je buren, maar bij jezelf. Kijk eens naar binnen, bij jezelf. Waar is in mijn, uw en jouw hart nu allemaal plaats voor? Is er ook een hoekje waar je hem zou willen hebben? En je bedoelt, je begrijpt wat ik ermee bedoel. Want de Heere die wil niet een hoekje van je hart. Maar hij wil ons hele hart. Hij wil een volkomen zaligmaker zijn. Ingrijpend de woorden die hij zelf heeft gesproken. Later. Gij wilt tot mij niet komen. Opdat gij het leven hebben moogt in mijn naam. O, met sprekende daden is het toch de praktijk van ons leven. Nee, we zullen geen kerkdienst overslaan. Natuurlijk, we zijn er vanavond ook weer, toch? Maar is het in ons alle leven van nature geen praktijk wat Jacob van zijn oudste zoon moest zeggen? Snelle afloop als der wateren. En waar lopen die wateren, dat leven, dat levenswater van ons, waar loopt dat naartoe? Ja, als we onbekeerd zijn en onbekeerd blijven. Weet je, dan loopt het naar de eeuwige rampzaligheid. Ingrijpend, ingrijpend. Als het nu gaat over het kerstevangelie. Als het gaat over de vervulling van de belofte Gods. Als het gaat over de vrede gedachte van de Heere vanuit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. En dat krijgt dan gestalte in de tijd. En dan in mijn hart geen plaats. Ingrijpend. Als Johannes moet zeggen. In zijn evangelie. Hij. Ja, dat is Christus. Die hier nu ligt. In de kribbe van Bethlehem, hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Ja, wie is dan dat zijne? Ja, dat is het volk van Israël. Natuurlijk, het zijne is de hele wereld. Hij is gekomen tot het zijne. Tot het volk van Israël. Hij is gekomen ook tot ons. Hoe dan? In de prediking ook van vanmorgen weer. Kerstevangelie. Hij is gekomen tot het zijne. en de zijne hebben hem niet aangenomen. Ja, maar dat zal toch alleen wel gelden van een onbekeerd mens? Ja, daar geldt het zeker van. Dat is waar. Maar weet u waar het ook van geldt? Van een bekeerd mens die denkt op eigen kracht nog met God verzoend te kunnen worden. Want zolang als je nog denkt dat je nog een cent in je knip hebt geestelijk, waarmee je je schuld aan God kunt betalen, en dat je nog denkt dat er een tijd komt dat je het er beter af zult kunnen brengen dan tot nu toe, dan is er geen plaats. Dan is er in mijn hart geen plaats. Mijn volk, leg nou je hart er eens naast. Kreeg je met God te doen? Heb je de schuldbrief thuis gekregen? Staat er een bedrag op wat betaald moet worden? Net als op de rekening van welke leverancier dan ook. Moet betaald worden. En denk je nu nog steeds dat je die rekening zelf kunt betalen? Geen plaats. Ingrijpend. Christus niet nodig te hebben, dat is God die zijn eigen zoon over heeft gegeven. Nee, niet alleen in die kribbe. Maar 33 jaar later hangt diezelfde zoon van God die hier in de kribbe ligt, die hangt aan het kruis. Om de prijs te betalen. En dan hier geen plaats. Weet je, dan slaan we God in zijn gezicht. Want dan hebben we zijn grootste gave. Hoort u het? Zijn grootste gave. Die hebben we niet geacht. En dan hebben we dat bloed van Christus tot op dit ogenblik toe veracht. O, zullen we beseffen, nooit, nooit zal er vrede zijn in de ziel zonder Christus. En hoe vaak hebben we nu al kerstfeest gevierd zonder Christus? En beseffen we dan ook dat kerstfeest zonder Christus geen feest is? Wat zou de vreugde moeten verschaffen bij een kerstfeest zonder het kerstkind? Honger. Honger naar Christus. Hoe zullen we dan vragen of dat woord wat die engel sprak even later in de geschiedenis tot die herders, of dat ook voor mij, ieder persoon, waar mag worden. Ik verkondig u grote blijdschap. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Om dan vervolgens met die herders met haast door de nacht te gaan. En dat wonder van Gods genade met geloofsogen te mogen aanschouwen. En de werkelijke kerstvreugde, de werkelijke kerstvrede in de ziel te mogen smaken. En mijn onbekeerde medereiziger, jong en oud, ga zo niet door. Bekeert u. En van verre staande ziel, ja, wie bedoelt u ermee? Nou, een die het in de wereld niet meer houden kan. Maar die zich bij het volk van God niet durft te scharen. O, die wel zielsjaloers geworden zijn op die herders straks, als ze in die stal binnen mogen komen en aan de voeten van die zaligmaker hun plaats mogen innemen, zielsjaloers. Maar er zelf nog vreemd van zijn. De van verre staande, roep dan toch of dat de Heere door de trekking van zijn geest u naderbij wil brengen. En kent u misschien een belovend God? Is er een verwachting in uw ziel gelegd? Is er hoop dat de Heere die verwachting gaat vervullen? En dat hij de zoon van zijn eeuwige liefde in uw hart gaat schenken? O, roep dan toch om vervulling! Hebben we wel eens gezien door de vensters van het evangelie? O, roep dan toch, vraag dan toch, of dat de Heilige Geest u als een levende steen op dat fundament wil gaan leggen. Of dat diezelfde Heilige Geest u alles uit handen wil slaan om plaats te maken voor Christus in de beestenstal van het eigen hart. Vraag dan toch of dat al de sloten en de sluitingen van mijn hart door de kracht van het woord stuk geslagen mogen worden. Opdat de koning der ere in mag gaan in mijn hart. Om dan met een Maria uit te mogen roepen. Mijn geest mag blijden, Heer. Mijn zaligmaker noemen. Amen. Gemeente, zingen we tot slot de lofzang van Maria, het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blijden, Heer, mijn zaligmaker noemen. En wat daar volgt, het eerste vers van de lofzang van Maria. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.